onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 123. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 123e psalm. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen we zingen het tweede vers van Psalm 67. De volken zullen u belijden, o God, u loven al tezaam. En wat er verder volgt uit het tweede vers van de 67e psalm Na voorlezing van de geloofsbelijdenis vervolgens wordt u gelezen uit de algemene zendbrief van de apostel Paulus aan de Efeziërs, daarvan het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. We noemden nu Efeze 3 vanaf het eerste vers tot het einde van dat hoofdstuk.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u die heiden zijt. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij dit lezende kunt bemerken mijn wetenschap en deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Namelijk, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn er beloften in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is naar de werking zijner kracht. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen, den onnaspeurlijke rijkdom van Christus, en allen te verlichten, dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid is, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods, naar het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heere, in den welken wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan Hem. Daarom bid ik dat Gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor U het welk is Uw heerlijkheid. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genaamd wordt, opdat Hij U geven, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn geest in den inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen welke de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods, hem nu, die machtig is meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. Hem zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus, in alle geslachten tot alle eeuwigheid. Amen.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel het 8e vers van Efeze 3. Efeze 3, vers 8, waar wij Gods woord, onze tekst als volgt lezen: mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Zingen wij van Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. En het vijfde vers, uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. En wat er verder volgt uit de versen 2 en 5 van Psalm 145. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, Efeze was een kustplaats in Klein-Azië. Het lag aan de westkust van het tegenwoordige Turkije. In de tijd van de apostel Paulus een belangrijke havenplaats. Aan het einde van zijn tweede zendingsreis is hij daar korte tijd geweest. De derde zendingsreis is Paulus er opnieuw gekomen. En dan lezen we in het boek der Handelingen dat hij 3 maanden in de synagoge aan de Joden heeft gepredikt. Maar toen velen zijn woord verwierpen, is hij op een andere plaats voortgegaan met het prediken van het evangelie, voornamelijk aan heidenen. En zo heeft de Heere de prediking van het woord in Efeze tot zegen gesteld. En als Paulus de brief schrijft aan de Efeziërs, dan zit hij gevangen in Rome. Rondom het jaar 60 na Christus zal hij deze brief geschreven hebben. En als we dan de inhoud van die brief op ons in laten werken, dan zien we dat hij ook spreekt over zichzelf. Over al het ambtelijke werk dat hij heeft mogen doen. En ook de inhoud van dat werk wordt omschreven. We lezen dat in onze tekst. Efeze 3 vers 8 mij. De allerminste van al de heiligen is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Ambtsdragers, met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij 2 gedachten. In de eerste plaats, beleefde geringheid. En ten tweede, rijke opdracht. Ambtsdragers, in de eerste plaats beleefde geringheid, ten tweede rijke opdracht. U zult begrijpen, geliefde gemeente, dat we ook vanmorgen bij de bevestiging van ambtsdragers over deze tekst hebben gesproken. Zij die bevestigd zijn en ook als herbevestiging mocht plaatsvinden, zijn ambtsdragers van heel de gemeente. En daarom is het een goede zaak dat u ook verneemt hoe ambtsdragers zelf in die arbeid hebben te staan waarin de Heer hen stelt en wat de inhoud van hun ambtelijke arbeid is. Paulus, jullie weten allemaal, jongens en meisjes, dat hij eerst een vervolger was. Midden op de dag ging hij zelfs door met het reizen naar Damascus om daar ook de christenen te gaan vervolgen. Maar de Heer heeft wonderen gedaan in zijn leven. Is hem verschenen op de weg naar Damascus. Heeft tot hem gesproken, Saul, wat vervolgt gij mij? Niet alleen bekeerd, maar ook geroepen om het evangelie te gaan verkondigen. En als we dan zien en lezen wat apostel Paulus allemaal heeft mogen doen, dan zou je daar diep van onder de indruk raken. Niet alleen aan de Joden, ook aan de heidenen heeft hij het evangelie verkondigd. De rijkdom van Christus. Wij kunnen ons gemakkelijk bewegen in onze tijd. De apostel Paulus zal veel al te voet zijn gegaan. Van de ene plaats naar de andere plaats. En het boek der Handelingen getuigt ervan dat hij vervolgingen heeft meegemaakt. Hij heeft meegemaakt wat hij eerst de christenen zelf heeft aangedaan. Hij is ook gegezeld geworden. Heeft schipbreuk geleden. Moest vluchten van de ene plaats naar de andere plaats. Daarin geleid door God. Maar hij zweeg niet. Hij ging door met het spreken over de rijkdom van Christus. Die onnaspeurlijke rijkdom. Zoals onze tekst dat zegt. En dan zou je haast denken, is het dan niet al te nederig wat apostel Paulus van zichzelf zegt? Mij, de allerminste van al de heiligen. In de wereld gaat het immers wel anders toe. Als je in de wereld wat presteert, dan word je geroemd en geprezen. Dan kennen velen je naam. En het zou ook nog wel eens zo kunnen zijn dat in het kerkelijke leven bepaalde namen veel genoemd worden, omdat ze veel hebben mogen doen in de dienst des Heren. Is dan wel goed dat apostel Paulus zo nederig over zichzelf spreekt? Is dat geen verkeerde ootmoed? Wel vanuit het hoogpunt van de wereld gezien zeker. En misschien denkt u het ook wel aan jij. Dat is toch wel heel klein van zichzelf gedacht. Dat hij de allerminste, de allergeringste, de allerkleinste van al de heiligen is. Maar als we nou echt genade mogen kennen, wanneer we ook als ambtsdragers genade mogen kennen, geeft dat geen geringe gedachten over zichzelf? Ja, wie geen genade kent, zal zich ergeren aan deze nederige taal. En dat is nog te begrijpen ook. Denk eens aan een blinde, jongens en meisjes. Een blinde kan geen schilderijen beoordelen. Een dove kan geen oordeel hebben over muziek, want hij hoort het niet. Iemand die geestelijk blind is, binnen of buiten de kerk, kan ook ten diepste niet begrijpen en beleven wat hier staat, want hij staat er buiten. Maar als de Heere licht geeft van boven, wordt een lage plaats ingenomen. Nee, het is echt niet overdreven wat apostel Paulus hier van zichzelf zegt. Waarvan ik de allerminste ben, de allerminste van al de heiligen. Dus niet alleen maar van de apostelen, zelfs van al de heiligen. En hoe komt dat? Wel, als u kijkt bij deze tekst, dan wordt er verwezen naar twee teksten in het Nieuwe Testament. Allereerst 1 Korinthe 15, het 9e vers. Daar wordt het beleden door Paulus, want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Dus Paulus noemt zichzelf de allerminste apostel, die het echt niet waardig is een apostel genaamd te worden, omdat hij een vervolger was. Laten we dat nou eens toepassen op predikanten, op ouderlingen en diakenen. Die komen niet als kinderen Gods op deze wereld. Hoe is hun verleden? De Bijbel zegt dat duidelijk. In zonde ontvangen en geboren. En als je daar nou op let, als je teruggeleid wordt naar het zondige verleden, voordat de Heer in het leven kwam, dan moet je toch zeggen, ik heb het ook niet verdiend, ambtsdrager te zijn. En dan versta je wat Paulus hier zegt, de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. En dan heb je dan hier letterlijk meegedaan aan de vervolging van Christus Paulus. Van binnen deugde het niet. En als de uitleving van groot kwaad achterwege is gebleven, is dat de weerhoudende hand van God in de aard der zaak. Zijn we van nature allemaal hetzelfde. Dus, gezien het zondige verleden, zegt de apostel Paulus, mij, de allerminste van al de heiligen. En hoe is het later dan geworden? Wel, daarvan lezen we ook die tekst die aangehaald wordt onderaan onze tekst 1 Timotheus 1 vers 15. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Dus dat schrijft hij aan Timotheus. Let op dat laatste woordje. Ben. Hij zegt niet was. Dat behoort niet tot het verleden. De ontdekking aan de zonden van binnen is een doorgaande zaak. En zo is het nog. De apostel Paulus mocht zichzelf vernederen. De allerminste van al de heiligen. En nog steeds in de inleving de voornaamste zondaar. Wonderlijke taal, niet waar, jongens en meisjes? Toch is het waar. De Heer gaat door met de ontdekking. En dat geeft ook al meer verwondering. Dacht u dat Paulus er niet verwonderd had? Dat hij nog apostel mocht zijn? Dat de Heer hem nog niet had afgeschreven? En zo dient er verwondering te zijn in het hart van ambtsdragers. Ook als ze opnieuw bevestigd mochten worden, nog ambtsdrager te mogen zijn. En de preek geldt uiteraard niet alleen maar ambtsdragers. Al Gods kinderen beleven er iets van wat apostel Paulus kreeg in te leven. De geringste te zijn, de minste te zijn, de grootste wetsovertreder te zijn. Er heeft al eens een kind van God gezegd, natuurlijk is heel de Bijbel waar, maar eigenlijk zou ik haar zeggen, Paulus, In de brief aan Timotheus heb je toch mis. Want daar zou mijn naam moeten staan. Verstaat u het? Heb u het ook wel eens mogen denken en uw eigen naam daar mogen invullen? Wat is het toch erg als we de zondaarsnaam niet kennen? Maar de Heere wil wonderen werken. Hij wil het ambtelijke werk tot zegen stellen. Niet alleen de arbeid van predikanten die het woord hebben uit te dragen op de kansel en in de ambtelijke bezoeken daarvan te spreken hebben. Maar de Heere gebruikt ook ouderlingen en diakenen. U hebt dat formulier niet horen voorlezen. Maar het woord van God heeft in het bevestigingsformulier een centrale plaats. Dat woord onderzoeken, daar biddend mee bezig zijn. En dat geldt niet alleen de ouderlingen, ook de diakenen. Ze hebben tot taak niet alleen voor de armen te zorgen en geld te geven als dat nodig is. Maar troostelijke redenen uit het woord van God te spreken. Als we daar nou op zien, geliefde gemeente. Op de taak van ambtsdragers. Wie zou dat nou ooit kunnen doen? Ik kan het van mezelf niet. De ouderlingen en de diakenen kunnen het van zichzelf niet. Zij die voor het eerst bevestigd zijn of herbevestigd zijn, kunnen het ook niet. En weet u wat daarom nodig is? Voortdurend gebed. Heere, wilt u hen leiden en leren? Wilt u hen bekwamen? De wijsheid geven om de juiste woorden te spreken. Zoals ook aan Paulus de wijsheid gegeven werd om het evangelie te verkondigen. Beleefde geringheid. Nee, dat niet maar zeggen en naspreken, omdat dat in de Bijbel staat. Maar beleven de voornaamste zondaar te zijn. En beleven de allerminste van al de heiligen te zijn. Niets te worden met iets wat de Heere geeft. Had apostel Paulus ook nog nodig. Een doorn in het vlees. En die doorn die bleef. Die werd niet weggenomen. Die engel des Satans die met vuisten sloeg. En waarom niet? Opdat hij zich niet zou verheffen. En zo kunnen ambtsdragers iets nodig hebben wat hen laag bij de grond houdt. Dat zij zich niet zouden verheffen. Ook Gods kinderen geldt dat. Want we zijn hoogmoedige mensen die overal wat mee willen worden en zijn. Wat we presteren in dit leven, zoals we dat dan zeggen. Wat we doen mogen in de kerk, bijzonder in de ambtelijke arbeid. Maar de Heere is ook wat dat betreft een heilig jaloers God. Hem alleen komt de eer toe. En op het gebed schenkt de Heere ook wat nodig is. Dan is er reden. Als Gods woord uitgedragen mocht worden, als er ambtelijk werk gedaan mocht worden, om de Heere ootmoedig en dankend te erkennen. Beleefde geringheid. En nu ten tweede, rijke opdracht. Die rijke opdracht wordt als volgt omschreven. Om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dat heeft de apostel Paulus mogen doen. De grote heidenapostel, zo wordt het wel gezegd. Zou hij zelf niet gezegd hebben? En als we zo mogen zien hoeveel arbeid hij heeft mogen doen en hoeveel vrucht zijn arbeid heeft mogen afwerpen, dan is het toch alleen maar reden de Heere groot te maken. Hij heeft toch de kracht, de lust en de wijsheid gegeven, de bewogenheid en het gebed om op de juiste wijze het evangelie te verkondigen. Evangelie, dat betekent letterlijk blijde boodschap. Evangelie, dan gaat het om het komen van Christus op deze aarde. Dan gaat het over de rijkdom die in Christus is te vinden. Om dat nu te mogen verkondigen, dat was niet alleen de taak van de apostel Paulus. Dat is ook de taak van Gods knechten vandaag. Dat is de taak van ambtsdragers. Maar vergeet ook niet, geliefde gemeente, het ambt aller gelovigen. Geliefde vaders en moeders in ons midden. Grootouders ook. Daar ligt een taak. De rijkdom van Christus te mogen aanprijzen. Paulus mocht het doen. Heeft zelf die rijkdom mogen ervaren. Ontdekt aan zijn armoede. Ontdekt aan zijn hemelhoge schuld. Niets meer overgehouden van zijn eigen gerechtigheid. Het werd hem allemaal uit handen geslagen. En zo mocht hij oog krijgen voor de rijkdom van Christus. En de Heere gebruikte hem om die rijkdom uit te stallen in de verkondiging aan Jood en Heiden. Die rijkdom voor arme, verloren zondaren. Paulus heeft dat gepredikt en heeft daarvan geschreven. Bijzonder in deze lijdenstijd wordt dat onderstreept. De rijkdom van Christus, onnaspeurlijke rijkdom. Dat wil zeggen, hoe lang je er ook over nadenkt, hoe diep je er ook over doordenkt, die rijkdom valt voor ons niet te overzien. Onze gedachten schieten tekort om daar het juiste beeld van te krijgen. En de woorden schieten tekort om dat op de juiste wijze naar voren te brengen. Onnaspeurlijke rijkdom. En voor dat woordje onnaspeurlijk staat er eigenlijk een woord in de oorspronkelijke taal dat betekent: zoals je de gang van dieren in het bos niet kunt nagaan, dat is onnaspeurlijk. Je kunt wel zien waar ze soms geweest zijn, maar waar ze precies zijn heen gegaan en waar ze nu zijn, ja, dat is voor ons vaak verborgen. En zo is het nu ook met de rijkdom van Christus. Eigenlijk kunnen we daar maar van stamelen. En toch, er valt wel heel wat te zeggen van die rijkdom. De apostel Paulus heeft dat ook mogen doen. En heeft dat mogen omschrijven in zijn brieven. Christus deelde in eeuwige rijkdom bij God. Hij wilde arm worden. Dat betekent niet alleen dat hij in Bethlehem geboren wilde worden, in een stal en niet in een koninklijk paleis. Maar de diepste betekenis daarvan is dat hij de gunst en de nabijheid van God wilde missen. Dat is de diepste armoede die zich denken laat. Dat is ook een les voor diakenen. Wat is nou de ergste armoede van een mens? Niet als hij schulden heeft. Maar de ergste armoede is dit: dat we de band met God hebben doorgesneden. Die oorspronkelijke paradijsrijkdom zijn kwijtgeraakt. En nu wilde de Heere Jezus de rijkdom verlaten waar hij eeuwig in deelde en komen op deze aarde om arm te worden. Arm. En de diepte daarvan zien we in de hof van Gethsemane. Als zijn zweet tot grote druppels bloed wordt, die op de aarde aflopen. Armoede, dat wil zeggen, de toren van God ondervinden. En denk ook aan de drieuurige duisternis. Het kruiswoord dat de Heere Jezus heeft uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is zijn diepste armoede geweest. Niets meer te ondervinden naar zijn mensheid van Gods nabijheid, gunst, liefde en ontferming. Maar alleen maar zijn toren te ondervinden, zijn gramschap te ondervinden. En waarom? Opdat gij, schrijft apostel Paulus, door zijn armoede zoudt rijk worden. Dat is nou de rijkdom van Christus, onnaspeurlijk. Die rijkdom heeft hij verworven voor zijn kerk. De nabijheid van God. De liefde van God. De gunst van God. Zijn barmhartigheid en goedertierenheid. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En dan denken we niet alleen maar aan de woorden die de zaligmaker uitsprak aan het kruis. Maar dan ligt er ook zoveel opgesloten in die naam die hier genoemd wordt. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Christus, dat betekent gezalfde. En in die naam ligt een onmetelijke rijkdom opgesloten. Jullie weten het vast wel, jongens en meisjes. Tot drie ambten is de zaligmaker gezalfd. Tot profeet, tot priester en tot koning. Wel, is dat nu niet rijk voor dwaalzieke mensenkinderen, dat de Heere Jezus als profeet hen de weg wijst? En is dat niet rijk voor blinde zondaren, dat hij hen de ogen opent voor hun armoede, voor hun zonde, voor hun schuld? En is dat niet ontzaglijk rijk, dat zijn onderwijs meegaat, het leven door, dat hij op het gebed zijn leiding en onderwijzing niet zal onthouden, maar schenken zal? Denk eens aan die bekende psalm. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dat doet de Heere toch. Hij wijst toch de weg onder alle omstandigheden van het leven, ook als het donker is geworden. Donker geworden door eigen schuld. Dan laat hij toch zien de weg waarin die donkerheid weer zal worden weggenomen, door de knieën te buigen, door schuld te belijden, vergeving af te smeken. En op het gebed om vergeving wordt die vergeving verworven door de zaligmaker ook weer gegeven, zodat het weer licht mag worden en de weg verder gegaan mag worden. Onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dat is ook de rijkdom die er in zijn koningschap ligt opgesloten. Wanneer we denken aan Salomo, was een hele rijke koning, een wijze koning ook. Maar de rijkdom die in Christus is te vinden, gaat de rijkdom van Salomo te boven. Want dan zou Salomo aan arme mensen veel geld kunnen geven. Eén ding kon hij er niet geven: vergeving van zonden en het eeuwige leven. En dat is nu juist wel bij de zaligmaker te vinden. Dat heeft die dierbare borg verworven in die diepe weg van lijden en sterven. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En als koning doet hij daarin ook delen. Hij vestigt als koning zijn heerschappij in harten en levens van zondaren en zondaressen. De werken van de duivel worden verbroken en zijn koninkrijk krijgt gestalt in het hart, heeft Paulus ook ondervonden. Hij dacht een onderdaan van God te zijn, maar was het niet. Daarom is Christus hem verschenen. En toen werd het koninkrijk van Christus in zijn hart en leven gevestigd. Dat uitte zich in deze woorden: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Willen doen van binnenuit wat de Heere vraagt. Niet omdat het moet, maar omdat de liefde dringt. De liefde die kruiskoning uitstort in harten en levens. Salomo, ja, in zijn tijd was er meer vrede dan in de tijd van David. Maar de vrede verworven door de vredevorst is veel rijker. Dat is vrede met God voor opstandelingen. Vrede met de engelen. Vrede ook met andere mensenkinderen. Vrede in het hart. Vrede in het geweten. Vrede door het bloed des kruises. Christus, hij is als een vredeverstoorder gerekend. Als een opstandeling geoordeeld. En heeft zo vrede verworven voor opstandelingen. Dat is nou de rijkdom van Christus. En denk ook eens aan zijn hoge priesterlijke arbeid. Hij is gekomen op deze aarde om zijn leven te geven. Hij liet het des dood schuldig over zich uitspreken. Is dat niet onbegrijpelijk, zegt iemand? Hij had toch nooit een misdaad begaan en een zonde gedaan? En dan toch het des dood schuldig over je te laten uitspreken? Ja, maar kijk nou niet alleen naar de mensen die dat gedaan hebben. Kijk naar boven, naar God de Vader. Al de ongerechtigheden van die ontelbare scharen zijn op hem aangelopen. En Christus wilde dat op zich nemen, wat een onbegrijpelijk grote liefde. En daarom, omdat de Vader hem zag als de meest schuldige ooit, als de allergrootste wetsovertreder, wilde hij dat hij des doods schuldig over hem werd uitgesproken. Opdat er voor des doods schuldigen leven zou zijn. Dat heeft Paulus nou zelf ervaren. Die onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En dat wordt ervaren door allen die de Heere mogen dienen, vrezen en liefhebben. Die wetsovertreders zijn. Die voor God moeten verschijnen, maar dat niet kunnen. Die al datgene waar ze groot van verwachten, uit handen wordt geslagen. En alleen gericht worden op het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Paulus, hij kende het Oude Testament. We hebben er iets van mogen zeggen vanuit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Al die offers van tabernakel en tempel hebben een vervulling gevonden in dat ene volmaakte offer van Christus. De rijkdom van Christus. Al die bloedstortingen zijn vervuld in het storten van het bloed door Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En niet alleen Paulus heeft dat mogen ervaren. Ook waar Paulus het woord predikte, mocht dat beleefd worden. De Heere kwam daarin mee. En daarom, geliefde gemeente, als wij die rijkdom van Christus nog niet kennen, dan vraagt u zich misschien af, of jij vraagt je dat af, hoe leer ik die rijkdom nu kennen? Wel, Gods woord getuigt van die rijkdom. De prediking van Gods woord getuigt van die rijkdom. De Heere wil die prediking gebruiken. Hij zegt het, bekeert u en gelooft het evangelie. En in dat evangelie komt die rijkdom naar voren en wordt die rijkdom ook geopenbaard als het oog daarvoor geopend wordt in het hart. Rijkdom voor arme verloren zondaren. En over die rijkdom is de apostel Paulus nooit uitgepreekt geworden, zolang hij dat woord mocht uitdragen. En over die rijkdom is ik nooit uitgedacht en uitgewonderd geworden op deze aarde. Onnaspeurlijke rijkdom. En van die rijkdom mogen we gaan zingen. Het eerste vers van Psalm 45. Mijn hart vervult met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 45. de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Daar valt niet alleen de naam Christus onder. Denk ook aan de naam Jezus, zaligmaker. Wat een onnaspeurlijke rijkdom ligt daarin ook opgesloten. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Door eigen schuld arm geworden. De oorspronkelijke rijkdom, zei ik, kwijtgeraakt. Nee, niet ontstolen, weggeworpen. Moet hen vrijwillig overtreden. Is het dan niet onnaspeurlijk dat de Zoon van God uit liefde voor zulken naar de aarde wilde komen om hun zaligmaker te zijn, om zelf het oordeel van God te dragen, opdat hij als zaligmaker de verworven zaligheid zou toepassen vanuit de hemel door woord en geest? Want zo krijgen verloren zondaar een deel aan de zaligheid in Christus. Als profeet, ik zei er iets van, opent hij de ogen voor die diepe armoede waar we onszelf in gestort hebben. Maar dat niet alleen. Niet alleen droefheid over de zonde naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Hij werkt ook het zicht op zichzelf, waar geen enkele hoop en geen enkele verwachting vanuit de mens overblijft. Om het alleen van hem te verwachten die verhoogd is geworden aan het kruis en nu verhoogd is aan de rechterhand des vaders, behoort ook tot zijn rijkdom dat hij alle macht heeft ontvangen in hemel en op aarde en als de almachtige de heerschappij van de zonde verbreekt. Onnaspeurlijke rijkdom. In de naam zaligmaker, naar ziel en lichaam, heeft de zaligmaker de toren van God ondervonden. En is de zaligmaker volmaakt gehoorzaam geweest. Heeft zo de volkomen zaligheid voor totaal verloren zondaren verdiend. En pas die zaligheid ook toe. Denk aan het ambtelijke werk dat gedaan mag worden. Paulus mocht het doen. Tot op de dag van vandaag mag het plaatsvinden. Ook in ons midden, ja wereldwijd, mag er ambtelijke arbeid verricht worden. En zo wil de verhoogde zaligmaker rijkdom schenken aan armen die zichzelf van God hebben losgemaakt. En uit zichzelf nooit naar God zullen vragen. Wat een wonder, geliefde gemeente, onder het woord gebracht te worden. Van Jezus te mogen horen. Geeft dat geen moed aan verloren zondaren die het moeten zeggen: ik ben het niet waard dat de zaligmaker in mijn hart en leven zou komen. En die smekend bedelen aan de troon der genade: gedenk mijner, ontfermt u zich over mij, schenk mij genade. En dat doet deze zaligmaker ook. Hij is bewogen met zondaren en zondaressen. En uit liefde heeft hij alles gedaan om de zaligheid voor verlorenen te verwerven. Zou het dan niet zijn liefste werk zijn om arme smekelingen te horen en daarom houd aan, grijp moed. Als u het moet zeggen, ik bedel al zo lang. Op Gods tijd zal de Heere zijn woord toch waarmaken, bid. En u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt. En u zal open gedaan worden. De apostel Paulus, na 3 dagen en nachten, bij een ander misschien langer. Maar de Heere hoort en verhoort het smeekgebed dat vanuit de diepte der verlorenheid en de inleving van de geestelijke armoede wordt opgezonden tot hem, want hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. En smeek, geliefde gemeente, dat de ambtelijke arbeid, de verkondiging van het evangelie, het aanprijzen van de rijkdom van Christus tot zegen mag zijn voor jong en oud. De Heere is de Almachtige. Het is hem aangenaam dat zondaren tot hem komen om alles van hem te begeren wat ze niet missen in dit leven en bovenal voor de eeuwigheid. En bij hem is toch een onuitputtelijke rijkdom. We kunnen toch nergens in Gods woord vinden dat een arme verloren zondaar door de zaligmaker is heen gezonden. Hij heeft zich ontfermd op het noodgeschrei uit de diepte der schuldverslagenheid. Zie, hij bidt. Dat gold van Paulus. En dat gebed is verhoord. En Paulus mocht veel betekenen voor de uitbreiding van het koninkrijk van God. Maar is er zelf niks mee geworden. Mij, de allerminste van al de heiligen. En God brengt een ambtsdrager op de juiste plaats, hoor. Ook als van binnen wel eens gedacht wordt, het mocht toch aardig gaan. Een mooi gebed gedaan. Rijk onderwijs mogen geven vanuit het woord. Maar de hoogmoed kan zich daarin mengen. Dan weet de Heere echt wel weer op de knieën te brengen. En dat geldt ook Gods kinderen. De hoogmoed kan zich mengen ook in het geestelijke leven. En dan kun je denken meer en dieper iets beleefd te hebben dan een ander. De apostel Paulus mocht het wel anders kennen. Van welke ik de voornaamste ben. En denk eens aan Bunyan. John Bunyan. Die ook veel heeft mogen betekenen. En ook na zijn dood nog spreken mag door zijn geschriften. Weet u wat Bunyan zei? Als ik boven mag komen, zullen alle hemelklokken luiden. Niet verdiend. Verwonderd. Daar toch te mogen komen, maar hij is daar gekomen. En klein en groot in de genade zullen daar komen vanwege de rijkdom van Christus. Die rijkdom aan genade waar hier al iets van ondervonden mag worden. De Heere zoekt telkens weer op. Geeft telkens opnieuw onderwijs. Beschermt en bewaart ook telkens opnieuw. En denk aan het gebed van de zaligmaker. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. De zaligheid is zeker. maar alleen aan God toe te schrijven. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat we samen mochten zijn in uw huis. Geef veel gebed. Gebed in de harten van ambtsdragers. Gebed in de harten van gemeenteleden om de uitbreiding van uw koninkrijk. Zegen het uwe. Vergeef wat zondig is geweest. Gedenk in de week die weer is aangebroken. Zonder u kunnen we niets doen. Dat we dat ook mogen beleven. Bij het werk dat we mogen verrichten. Bij de opvoeding. Bij het zorgen voor het huisgezin. Bij de ambtelijke arbeid. Als we naar school gaan. Of een opleiding volgen, een studie volgen. Zonder u niets te kunnen doen. Bij u is toch alles te vinden. Voor jong en oud. Ontfermt u zich tot eer van uw naam. Gedenk bijzonder als er grote zorgen zijn. Dat ook dan het hart voor u mag worden uitgestort. Om al het nodige van u te begeren. Bewaar voor gevaren die er altijd zijn in huis, op straat, onderweg. Ook op het water, gedenk onze vissermannen. Als ze weer veilig terug mogen keren, als ze uit zullen varen. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. Dit smeken we uit genade. Om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het zesde vers van de 16e psalm. Gij maakt eerlang mijn levenspad bekend. En wat er verder volgt uit het zesde vers van de 16e psalm. ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.